Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad, man-vrouw, over Bijbelse huwelijken. In deze 12e aflevering denkt dominee Kiefiet met ons na over het huwelijk van David en Bathsheba. We lezen eerst enkele versen uit Psalm 51. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God, mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk loemen. Tot zover Psalm 51. Het is een aandoenlijk verhaal van de profeet Nathan aan het hof van David. Het gaat over twee mannen. Ze woonden in één en dezelfde stad. De een was arm, de ander rijk. De laatste was de bezitter van veel vee, schapen en runderen. Dat was in tegenstelling tot die arme man. Hij had maar één lam. Hij had het lief. Het hoorde bij zijn gezin, als was het een troetelkind van hem. Op een dag kreeg de rijke man een vriend op bezoek. Naar de gewoonte van zijn dagen zette hij hem een rijke maaltijd voor. Hij had echter weinig zin om daarvoor iets uit zijn eigen overvloedige kudde te nemen. Hij wist iets beters. Hij stal het lam van de arme man en gebruikte het om zichzelf en zijn bezoek ermee te dienen. Wel, koning David, wat vindt u van zo'n manier van doen? De koning reageert op een manier die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. De man is een kind des doods, aldus David. Hij bekrachtigt zijn oordeel met een eed, zo waarachtig als de Heere leeft. We weten het antwoord van de profeet Nathan. Het klinkt als een zweepslag. Het komt aan als een dolksteek. David, die man, dat bent u zelf. Zo was het ook. David was al een flink aantal jaren koning in Jeruzalem. Hij was een machtige, invloedrijke man. Dat bleek op veel manieren, onder meer uit het feit dat hij in het bezit was van veel vrouwen. Michal, de dochter van de eerdere koning Saul, was zijn echtgenote. Hij had haar gekregen toen hij de Filistijnse zwaargewicht Goliath in de kracht van de Heere verslagen had en het volk daarmee van een nederlaag had gered. Michal, een goed huwelijk is het met haar nooit geworden. Hij had bij haar ook geen kinderen. Was het om die reden dat David er een andere vrouw bij nam? Dat zal zeker niet de enige reden zijn geweest. Een mix van machtsvertoon en zinnelijke begeerte zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Alleen al in de korte periode dat David koning in Hebron was, nam hij nog eens 6 vrouwen. Ahinoam uit Jezreel, Abigail, de vrouw van Nabal, Maaga, de dochter van de koning van Gezer, En verder nog Hagit, Abitai en Echla. Bij hen verwekte hij een hele serie zonen. Als David eenmaal koning in Jeruzalem is, zo lezen we in 2 Samuel 5, neemt hij er nog vrouwen en bijvrouw uit Jeruzalem bij. Ook nu werden hem weer zonen en dochters geboren. Deze David kan dus zeker wel getypeerd worden als degene die in Nathans verhaal de rijke man is. Hij is bedeeld met veel van zijn hart wat zijn hart begeert en die ook tot zich neemt wat zijn onzuivere hart begeert. Oh jawel, we kennen de koning David als de man naar Gods hart. David, lieflijk in de psalmen. David, die het beleed, de Heere is mijn herder. David, die erkende dat hij ten diepste maar één ding van de Heere begeerde. Namelijk dat hij al de dagen van zijn leven zou verkeren in het huis van de Heere. David, die in de diepste en donkerste uren van zijn leven zich sterkte in de Heere, zijn God. Ja, dat was David, voorwerp van Gods genade. Dezezelfde David leren we in de Heilige Schrift ook kennen als een die ook nog oude mens was. Niet om hem daarmee te verontschuldigen, maar wel om onder ogen te zien dat het woord van God ook deze aspecten van Davids leven niet onbenoemd laat. Een door en door eerlijk boek is het. We lezen aan het begin van 2 Samuel 11. En het geschiedde, met de wederkomst van het jaar, ten tijde als de koningen uitrekken ten strijde, dat David, Joab, zijn legeroverste, en zijn knechten met hem en gans Israël heenzond, dat zij het volk van de Ammonieten zouden bestrijden en de hoofdstad Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. De koning gaat dit keer dus niet mee. Dat is anders dan voorheen. Juist van David was bekend dat hij een geducht en moedig strijder was. Nu dus even niet. Wat hem daartoe had gedreven, daar moeten we naar raden. Gemakzucht, oorlogsvermoeidheid, drukte met andere staatszaken, we weten het niet. In ieder geval, de koning laat Joab en zijn mannen ervoor opdraaien om met de Ammonieten te strijden. En dan die ene dag. David is lang op zijn bed blijven liggen. Pas tegen de avond staat hij op. Ook dan toont hij niet veel haast. Hij wandelt op het platte dak van zijn paleis. We krijgen de indruk dat David niet veel werk maakte van het actief dienen van de Heere. Met zijn verhouding met de Heere lijkt het een en ander mis te zijn. In geestelijk opzicht is hij ingezonken. Dat is heel riskant. Altijd ligt er een vijand op de loer die graag door de bressen in de muur naar binnen sluipt en zijn verleidende werk doet. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt, aldus in later tijd een waarschuwing van de Heer Jezus zelf. Daar is David op dit moment ver vandaan. Vanaf de hoogte van zijn dak kan de koning een deel van de stad overzien. Daar in de avondschemering ziet hij iets wat zijn hart sneller doet kloppen. Een vrouw neemt daar in het halfduister een bad. Waarschijnlijk zal dit het verplichte reinigingsritueel zijn geweest, uit te voeren na een menstruatie. Het moest plaatsvinden volgens de Joodse reinigingswetten en wel op de 8e dag aan het einde ervan. Dit moest gebeuren in een zogenaamde mikwe, in een ruimte bovenop het huis. Batseba was dus een barende vrouw, en wat voor een vrouw. Ze ziet er prachtig uit. Dat is Davids zwakke kant. Hij houdt van vrouwen, van mooie vrouwen. Hij kan zijn ogen niet van haar afhouden. Hij roept een knecht en laat de vrouw naar zich toe halen. Hij weet inmiddels al dat ze Batseba heet en dat ze getrouwd is. Dat weerhoudt de koning niet. Hij heeft haar gezien en wil haar hebben. Als Batsheba bij hem komt, vraagt David haar bij hem te komen. Batsheba weigert hem niet, als ze dat al gekund had. Hoe dan ook, ze deelt het bed met de koning alsof ze zijn wettige vrouw is, maar dat was ze niet. Ze is de vrouw van Uria, de Hetiet, een trouwe soldaat uit zijn eigen leger. Op hetzelfde moment zet hij zijn leven in de waagschaal voor zijn koning. David en Batsheba. Hij heeft haar zich onwettig toegeëigend en met stuitend en grensoverschrijdend gedrag haar in dat uur tot zijn bezit gemaakt. Een enkele week later blijkt Batsheba van David zwanger te zijn. Batsheba, wat een mooie naam had haar vader Eliab haar ooit gegeven. Haar naam betekent dochter van de eed. In haar naam verwees ze dus naar de deugd van de trouw, naar het geven van een belofte om die ook gestand te doen. Nu was juist zij, met haar mooie naam, voorwerp van de snootste en gruwelste ontrouw. We kennen het vervolg van de geschiedenis. David manipuleert de dingen zo dat zijn zonde koste wat kost onder de dekmantel moet blijven. Hij schroomt niet om dat te bewerkstelligen ten koste van het leven van die trouwe Uria. We lezen in de laatste verzen van 2 Samuel 11. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis en ze werd hem ter vrouw en baarde een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. De boodschap van Nathan was ervoor nodig om David tot inkeer te brengen, zodat hij ging inzien en belijden dat hij zwaar gezondigd had. Davids oprechte getuigenis is ons overgeleverd in de psalmen 32 en 51. Uit deze laatste psalm hebben ze juist iets gelezen. Jawel, de Heere vergaf hem zijn zonde. Davids schuld was uit Gods boek weggedaan. Hij zou niet sterven. De koning had een verschrikkelijke oorzaak van lastering afgegeven. Daarom moest er een voorbeeld gesteld worden, zodat iedereen zou weten: Gods volk zondigt niet goedkoop. Nathan spaart de koning David niet. Hij zegt in 2 Samuel 12: Waarom hebt gij dan het woord des Heren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria, de Hetiet, met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen. En hem hebt gij met het zwaard der kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria, de Hetiet, genomen hebt, dat zij u te vrouw zijn. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. De dreiging van de dood zal er voortdurend zijn. Onder deze doem heeft het huwelijk van David met Batsheba sindsdien gestaan. Niet alleen gold dit zijn huwelijk, maar heel de geschiedenis van David en zelfs zijn nageslacht. De Heere laat ons mensen niet straffeloos zondigen, ook zijn liefste kinderen niet, ook David niet. Ik beperk me tot het huwelijk van David met Batsheba. Het kindje dat Batsheba David baart, blijkt ongeneeslijk ziek. Vader David worstelt bij de Heere om zijn genezing, maar na 7 dagen sterft het kind. Verwekt uit ongeoorloofde en ongetemde lust, moet het kleine kind de zonde van zijn vader en moeder dragen. De Heere verzacht het leed voor de ouders. David doet belijdenis van hoop. Hij zal tot mij niet wederkomen, maar ik zal wel tot hem gaan. Tegen het einde van Davids regeerperiode moet David en met zijn vrouw Bathseba het waarmaken, het meemaken dat er door verschillende zoons geprobeerd wordt de troon van David te bezetten. Eerst Absalom, die op een dramatische wijze aan het eind van zijn leven komt. Later is het Adonia, die eveneens de kroon van Davids hoofd wil afstoten. Op last van Salomo zal Adonia uiteindelijk nog gedood worden. In die geschiedenis speelt zelfs moeder Bathseba nog een rol. Lees het maar in 1 Koningen 2. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat is er al met al te zeggen van Davids verbintenis met Bathseba? Deze is begonnen op een ongeordende manier. De Heere heeft het bezocht. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straf verbeven. Let erop, die God leeft nog. Dat oordeel heeft, Godezijdank, niet het laatste woord. Zelfs in deze zondige weg toont de Heere zijn liefde en ontferming. Hij maakt op zijn tijd alle dingen schoon. Als het kind van David en Bathseba gestorven is, lezen we in 2 Samuel 12. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba en ging tot haar in en lag bij haar. En zij baarde een zoon, wiens naam hij noemde Salomo, vredeskind. En de Heere had hem lief en zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heere wil. Nu is het dat uit dit geslacht de zoon van God geboren wilde worden. Is het geen wonder? In Matthäus 1 lees ik het: Isaïe gewond David. De koning en David, de koning gewond Salomo, bij haar die in Uria's vrouw was geweest. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Jazeker, die God leeft nog. Amen. U hoorde de 11e aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. Hierin werd gesproken over het huwelijk van David en Bathseba. In de volgende aflevering spreekt broeder Kees over Salomo en zijn vrouwen. Voor nu, dank voor het luisteren.